Zusters.
Goedemorgen.
Dat is inderdaad een hele tijd terug dat ik nog in het gebouw in de school was. En toen was er al sprake van dat er gezocht zou moeten worden. Volgens mij was het begin vorig jaar.
In april zijn we toen verhuisd.
Ja. Dus dit is de tweede locatie al
na de school.
Na de school.
Ja.
Nou, ik hoop dat u hier een langere verblijfplaats hebt. En we weten niet wanneer de Heer terugkomt. Daar weten we het tijdstip niet van. Maar zolang mogen we hem zijn naam groot maken, naam prijzen en danken voor wie hij was, voor wie hij is, maar voor wie hij ook zal zijn. Vanmorgen staan we stil bij een gedeelte uit Johannes 13. We zitten midden in de lijdenstijd en we lezen vanochtend uit Johannes 13, vers 1 tot en met 15. En aansluitend een paar versen uit Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 7a. Fijn dat bijna iedereen een Bijbel bij zich heeft. Dat mag ik graag zien, want of dat nou op een tablet is of een mobiel, maar het mooiste is toch de Bijbel zelf. Johannes 13, de paasmaaltijd en de voetwassing. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in deze wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnendoek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Zo kwam Jezus bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei dan tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want Jezus wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij: U bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heere en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heere en meester uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. En daar staan we vooral bij stil, bij dit vers, vers 15. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. En dan onze tweede schriftlezing. Die is uit Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 7. Vers 5. Boven dat gedeelte staat hier, lofzang op Christus. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof heeft beschouwd aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Aansluitend aan Gods woord, wat we zo meteen gaan overdenken, zingen we straks opwekking 268. Ik geloof dat het nog is doorgegeven. Fijn. Ik had aangegeven vers 1, maar dat mag ook wel helemaal. Dus zingen is goed. Dubbel bidden, hè? Ja. Het was bijzonder toen ik hier naartoe reed vanuit mijn woonplaats Nunspeet. Dat ook dit lied, zo rond 9:30, op Groot Nieuwsradio was. En toen werd er ook gezegd, dit sluit aan bij Filippenzen 2. Nou, dat had ik thuis natuurlijk wel al gezien, maar ik vond het wel heel opmerkelijk. Toeval bestaat niet, het valt je toe. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag, in dit Bijbelgedeelte, staan we stil bij de voetwassing van de discipelen door de Heer Jezus. Dan heb ik eerst even een vraag. Wie van u kent die bandjes, ja niet cassettebandjes, maar bandjes die om je pols doet, wat jongeren een hele lange tijd hebben gedragen. Zie je? Heel goed. Wie kent ze nog meer? Ja? Ja. Een van de kinderen heeft ze nog misschien? Nee, dat niet.
Zijn ze te jong voor?
Ja, zijn ze te jong voor. Hè? Dat, een beetje de tienerleeftijd en wat ouder worden. Nou, een aantal van u weet dat ik ook leiding mag geven aan de christelijke boekhandel in Harderwijk. Die vroeger een prachtige Hebreeuwse naam had, Shemen of Shemen. Dat is ruim 40 jaar geweest. We zitten net binnen de muren van Harderwijk. En toen was ook altijd de gedachte daarachter, want het is eigenlijk een olievaatje met zuivere olie, dat die zuivere olie ook als licht mocht en mag branden binnen de poorten, of langs binnen de muren, in dit geval van Harderwijk. Een aantal jaren terug, toen ik daar bedrijfsleider ben geworden, toen was dat nog niet, maar na anderhalf jaar waren er een paar jonge mensen, ook vanuit een gezin, die Shemen op een andere manier gingen schrijven. Niet met S-J-E-M-E-N, maar met S-H-A-M-E-N, dus op zijn Engels. Nou, u kent ook wat Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet. We hebben die naam losgelaten, want als dat gebeurde meer. En we hebben een andere naam gegeven, Oase. Dat is allereerst Bijbels ook. Het olievaartje was dat trouwens ook. Maar ook waar mensen tot rust kunnen komen. Op adem kunnen komen. En tegelijk het belangrijkste ook dat ze met het evangelie in aanraking komen, in gesprek, maar ook de lectuur die daar is. Een van de dingen die als cadeauartikel ook in de winkel lag, was dat armbandje met WJJD, What Would Jesus Do? Het is een tijd heel populair geweest onder jongeren. Degene die zo'n bandje droegen, stelden zich regelmatig de vraag, wat zou Jezus in bepaalde situaties gedaan hebben of doen? Die bandjes zijn populair geworden dankzij het boek In His Steps in zijn voetsporen. Heel goed. U kent het boek? Ja? Oh, wat bijzonder. Ja, mooi. Van Charles Sheldon. Een Amerikaans congregationalistisch predikant. En congregationalistisch wil zeggen dat er bij die gemeente of dat kerkgenootschap niet een synode is of een particuliere synode of een klassis. Nee, dat alles van onderop door de leden met elkaar wordt besproken. En dus dat er geen, ik zal niet zeggen dictaten, maar dingen van boven worden opgelegd. Het boekje gaat over een kerk in het jaar 1890 in Raymond, Amerika. De predikant van deze kerk, Henry Maxwell, deed de schokkende ontdekking dat zijn preken niet overeenstemden met zijn eigen dagelijkse leven, maar ook niet met dat van zijn gemeenteleden. De predikant en een groep uit de kerk besloten een jaar lang niets anders te doen dan te kijken hoe en wat Jezus in bepaalde situaties zou doen. En vanaf die periode dat ze met elkaar in deze groep starten, gebeuren er bijzondere dingen. Nou, u weet het wel vanuit het boekje, maar ik vertel het ook even aan de anderen. Bijvoorbeeld, een jonge vrouw ziet af van een carrière, een topcarrière bij het toneel. Maar ze gaat zingen in een evangelisatietent. Een van de mensen neemt een dronken, dakloze prostituee in huis. Nou, dat is ook niet zo gemakkelijk. Nog een ander voorbeeld. De eigenaar van een krant neemt niet zomaar rücksichtloos allerlei advertenties op die niet kunnen. Allemaal het gevolg van die vraag die ze aan elkaar gesteld hebben, maar ook in gebed hebben gebracht: What would Jesus do? Het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. Daar gaat het Bijbelgedeelte vanochtend over. Een bekend Bijbelgedeelte over de voetwassing. In vers 15, wat ik straks al even zei, die staat centraal voor vanochtend, zegt Jezus dat hij een voorbeeld heeft gegeven. Wat Jezus heeft gedaan, moeten ook zijn discipelen, zijn volgelingen doen. En dat is niet alleen voor toen, maar is ook voor ons. De Bijbel spreekt soms in verschillende dimensies, ook voor nu. Wat bedoelt hier Jezus hier nu mee? Laten we eerst het tekstgedeelte eens wat beter met elkaar bekijken. En dan bedoel ik vooral het gedeelte uit Johannes. Johannes 13, vers 1 tot en met 15. In vers 1 staat: en voor het feest van Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in deze wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Het Joodse paasfeest, de Pesach, staat voor de deur. Heer Jezus zou voor het laatst met zijn vrienden en discipelen de paasmaaltijd gaan eten. En tijdens die paasmaaltijd stelt de Heer Jezus ook het voor ons bekende avondmaal in. Maar vlak voor dit tekstgedeelte van de voetwassing lezen we in Johannes 12. En dan vooral het gedeelte vanaf vers 12. Dus Johannes 12 vanaf vers 12. Dat Jezus door een grote menigte Jeruzalem wordt binnengebracht, zittend op een ezel. Je zou kunnen zeggen, door een uitzinnige menigte wordt hij toegeroepen. Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Vlak na die intocht, en dat lezen we ook in de andere evangeliën, gaat er iets anders gebeuren. Jezus gaat naar de tempel en dan ziet hij wat er gebeurt. En wat zal hij daar een verdriet over gehad hebben? Hij gaat de tempel reinigen. Hij heeft de handelaars met een zweep naar buiten gejaagd. Gods huis moet een huis van gebed zijn. En geen handelaarsplek of een beestenmarkt. U voelt wel aan dat er een enorme spanning in Jeruzalem leefde. In bijzonder natuurlijk om het persoon en het werk van de Heer Jezus. Met deze intocht wordt Jezus als een vorst binnengehaald. Maar met die tempelreiniging laat hij zien dat hij ook geestelijk orde op zaken gaat stellen. Zeggen de mensen, dit moet de Messias wel zijn. De Messias waar het Joodse volk al zo lang op heeft gewacht. Zal er nu een tijd van herstel aanbreken? Wordt de Messias koning? Worden de Romeinen die heersten in het land Israël verdreven worden? Ook onderling bij de discipelen leeft die verwachting. Ze hebben onder elkaar al verschillende keren gediscussieerd wie de hoogste plaatsen zouden krijgen als de Heer Jezus koning zou gaan worden. En het is bijzonder dat zelfs nadat Jezus gestorven is en opgestaan, dat die vraag weer naar boven komt. Gaat u binnenkort het koningschap over Israël herstellen? Die gedachte leeft breed onder het volk. Wat moet het een enorme ontgoocheling zijn geweest voor de discipelen toen de Heer Jezus gevangen werd genomen en hij uiteindelijk gekruisigd werd. Dat stond helemaal haaks op hun verwachting. En toch, de Heer Jezus heeft het vaker gezegd, vaker aangekondigd dat hij gevangen zou worden genomen en moest sterven. Maar die boodschap is niet tot de mensen doorgedrongen, zelfs tot zijn discipelen niet. Dat is dus de context van het Bijbelgedeelte wat we vandaag met elkaar als eerste lezing hebben gelezen. Het is de avond voor Paasfeest. Op deze avond wordt altijd de paasmaaltijd gehouden. En tijdens die maaltijd worden ongezuurde broden gegeten met bittere kruiden en het geslachte paaslam wordt gegeten ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Dan werd ook de Hallel gezongen, de psalmen 113 tot en met 118. Is goed misschien dat u dat thuis eens een keer leest, vandaag of de komende weken, om deze psalmen te lezen met in uw achterhoofd ook de gedachte dat de Heer Jezus deze woorden zong vlak voordat hij de weg naar het kruis ging. Jezus gaat deze maaltijd eten met zijn discipelen. Hoewel Judas, en er staat hier ook een, Judas Iscariot, in zijn hart al besloten had Jezus te gaan verraden, was hij er nog wel bij. Johannes vermeldt nadrukkelijk dat Jezus al wist dat het moment van zijn kruisdood, zijn opstanding en zijn hemelvaart aanstaande was. Dan ga ik eventjes over, een stap maken naar de gebruiken in die tijd. In die tijd liep men meestal op sandalen. En ze hadden niet zoals wij sokken of de dames panties aan. Nee, dat was anders. Blote voeten in sandalen. En bij het betreden van een huis stonden er altijd watervaten klaar om de voeten te wassen. Denkt u maar eens aan de bruiloft in Cana. Waar Jezus deze watervaten, die werden gebruikt om de voeten te reinigen voordat ze naar die bruiloftsbijeenkomst gingen, liet hij deze vullen om vervolgens het water in wijn te veranderen. Johannes 2, leest u thuis maar na. Toen de Heer Jezus als tweede voorbeeld eens bij de Farizeeër, ik zeg dat heel duidelijk bij, de Farizeeër Simon te eten was uitgenodigd, verweet hij Simon dat hij geen water had gekregen om zijn voeten te wassen. Leest u het maar na in Lucas 7. Het was dan ook zeer ongebruikelijk om met ongewassen voeten aan tafel aan te gaan. De mensen zaten niet aan tafel. Dat staat ook in het Bijbelgedeelte. Ze liggen aan tafel, schuin op je arm, leunend. Het is dan ook zo dat je elkaar tegen de voeten aankeek en dat was niet bepaald smakelijk als die voeten ongewassen waren. Nu was dat wassen van de voeten niet maar een zo, ja, wel een gewoon gebruik, maar meestal een klus voor de minste slaaf. In de bovenzaal, waar de Heere Jezus met zijn discipelen was, was er kennelijk geen slaaf aanwezig om de voeten te wassen van de aanwezigen. Niemand van de discipelen, en ze zullen elkaar, dat staat niet hier, maar ze zullen elkaar vast aangekeken hebben, niemand van die discipelen voelde ervoor om daar de ander de voeten te gaan wassen. Liever, zou je kunnen zeggen, gingen ze nog met ongewassen voeten aan tafel dan dat men zich zo ver vernederde. En dan ineens staat de Heer Jezus op. De meester. Nog niet zo lang geleden was hij binnengehaald in Jeruzalem als een koning. Maar hij vernedert nu zichzelf door een slavenklus te gaan doen. Alle voeten werden gewassen, ook die van Judas. Maar als de Heer Jezus dan bij Petrus aankomt, dan zegt Petrus, ja, ik zie dat helemaal niet zitten. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Hij kon de grootheid van de Messias niet rijmen met een slavenklus. O nee, mijn voeten zult u niet wassen. Nooit, riep hij uit. En Jezus antwoordt heel beslist. Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Maar de impulsieve Petrus, die zegt dan, niet alleen mijn voeten, Heer, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Dat vindt Jezus niet nodig. Als je al in bad bent geweest, hoef je voor de maaltijd alleen maar je voeten te wassen. Nou, je weet het meestal ook wel als je kinderen of kleinkinderen heeft, dat ze voor de maaltijd wel net zo netjes is om niet de voeten te wassen, maar de handen te wassen. Als Jezus van iedereen de voeten gewassen heeft, gaat hij weer zitten. En dan vraagt hij iets aan de discipelen. Begrijpen jullie wel wat ik gedaan heb? Vroeg Jezus. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Maar als ik jullie heer en meester, jullie de voeten gewassen heb, moet je ook elkaar de voeten wassen. Maar, het is een maar, voordat ze deze opdracht krijgen, moeten ze zich eerst de voeten laten wassen. Ik zal bij zeggen wat ik betekent. Om bij de Heer Jezus te kunnen horen, moet je zelf eerst gewassen, eerst rein worden. Die volgorde is wel belangrijk. Ik begon dat wij die armbandjes in onze winkel hadden. Probeer altijd te kijken wat wel past bij de missie en visie van vroege Schema, maar ook Oase. En wat past er niet in? Nou ben ik helemaal niet tegen zo'n bandje. Maar we moeten ons wel eerst realiseren dat we pas kunnen doen wat Jezus deed, nadat Jezus met ons iets heeft gedaan. Dus eerst zelf gewassen moeten worden. Anders is het alleen maar een activistisch, zo goed mogelijk Jezus nadoen. En dat is niet de bedoeling. Jezus nadoen zonder door hemzelf gereinigd te zijn, heeft geen waarde. Jezus laat hier met deze daad van de voetwassing, zou ik zeggen, in één voorbeeld, in één illustratie zien wat zijn komst naar deze wereld heeft betekend en betekent nog steeds. Wat Jezus deed toen hij naar de aarde kwam, was namelijk zijn goddelijke waardigheid afleggen, opgeven om een dienstknecht te worden. En dan ga ik naar het tweede Bijbelgedeelte, Filippenzen 2. Jezus, de koning der koningen, de schepper van hemel en aarde, werd zo klein als een mens maar kan zijn. En baby, die zoon van een arm Joods meisje, die verloofd was met een timmerman uit Nazareth. De Heer Jezus, die 33 jaar leefde op de aarde, zijn weg liep uit op een verschrikkelijke dood aan het kruis, waarna hij na 3 dagen later weer opstond uit de dood. Die weg van vernedering, dat de koning, met een hoofdletter, een slaaf werd, is u, jou en mijn redding geworden. Ik denk dat we daar in deze lijdenstijd ook weer eens extra bij stil moeten staan. Het is onze redding geworden. Dankzij dat kruis kunnen wij gereinigd worden van onze zonden. Dankzij het werk van de Heer Jezus als dienstknecht is het voor ons weer mogelijk geworden om bij de Heere God te horen. Die relatie die verbroken was in het paradijs. En ik weet, God heeft zijn belofte gedaan. In beloften komt hij na, de moederbelofte. Dat is ook gebeurd door de komst van de Heer Jezus. Jezus bracht herstel in de relatie tussen God en ons als mensen. En dit is precies wat Jezus uitbeeldt bij de voetwassing. De koning werd een slaaf. Net zoals de discipelen alleen maar bij de Heer Jezus konden horen als zij zich lieten wassen, lieten reinigen. Zo kunnen wij ook alleen maar bij Jezus horen als we ons laten reinigen. Niet door water, maar het bloed van de Heer Jezus Christus. Ook die volgorde is dus heel belangrijk. Pas nadat de discipelen de voeten zich hadden laten wassen, kon Jezus hen ook de opdracht geven dat bij elkaar te doen. Zo kunnen ook wij alleen maar die what would Jesus vraag, wat zou Jezus doen, vraag aan elkaar stellen, nadat we eerst zelf heel bewust ons hebben laten reinigen door hem. Jezus is eerst onze verlosser. Dick, die zei het straks ook al. En pas daarna kunnen we hem volgen als onze meester. Dan zegt u misschien van, ja, dan blijft er nog wel een vraag. Of wij ook daadwerkelijk elkaar de voeten moeten wassen of niet. Geldt dat anno 2024? Nou, voeten wassen had in de tijd van de Bijbel wel zeker een functie. Voor je aan tafel ging, waste je je voeten. In onze tijd is dat niet meer zo. Wij liggen niet aan tafel en we lopen meestal ook niet met onze blote voeten in sandalen. En als we dat wel doen, dan steken we onze voeten onder de tafel waar niemand last van heeft. Het gaat er niet om dat wij elkaar letterlijk de voeten wassen en helemaal niet de oren wassen. Maar het gaat erom dat we de dingen met dezelfde bereidheid doen als de Heer Jezus toen deed. Willen we net als hij de minste zijn? Net zoals we in Filippenzen 2 vers 5 lazen, laat onder u die gezindheid zijn en heersen die Christus Jezus had. Broeders en zusters, niet wat je doet is bepalend, maar hoe je de dingen doet. Vanuit welke hartsgesteldheid. We leven ook in christelijke kring en we horen daar ook over leiderschap. Er zijn heel veel boeken geschreven en trainingen ontwikkeld voor geestelijke leiders. Maar ook in de christelijke wereld gaan mensen er prat op dat ze een leider zijn. Nee, dat is niet belangrijk. Als dat leidinggeven niet gebeurt vanuit een dienende houding, dan heeft het geen waarde. In de Rooms-Katholieke Kerk werd de paus vaak als een kerkvorst genoemd. Als reactie daarop is in de Reformatie zijn de predikanten niet kerkvorst genoemd of bisschop, maar dienaren van het woord. Maar dan moeten ze zich niet als een soort van paus gaan gedragen. Een slaaf staat niet boven zijn meester. En dan weet u wel wat ik daarmee bedoel. Als onze meester, de Heer Jezus, een dienstknecht is, dan zijn zijn dienstknechten dat zeker. In de christelijke kerk, in de christelijke gemeente, mag er geen onderscheid in positie zijn. We zijn allemaal dienstknechten van dezelfde Heer. Natuurlijk zijn wel door de Heer verschillende gaven en talenten aan een ieder gegeven. Maar het is ook waar dat de een gave en talent meer in het oog springt dan de ander. Maar realiseer je wel heel goed dat in de Bijbel voor het woord gaven, in het Grieks charismata, letterlijk genadegaven staat. Genadegaven. Alles is genade. En die gaven hebben wij dan ook gekregen om de ander mee te dienen. In de gemeente mag het niet uitmaken of je de ander dient door, zoals hier ook gebeurt, de stoelen klaar te zetten. Of door, straks gebeurt, koffie of thee te schenken. Of door het orgel of de piano te bespelen. Of dat je degene bent die een pastoraal gesprek voert. Of een vergadering voorzit. Of preekt. Het maakt niet uit wat je doet. Maar hoe we de dingen doen. Vanuit welke gezindheid. Het gaat niet om onze eer, maar om de eer van God. En God wordt het meest geëerd als wij handelen uit die gezindheid van Christus. Dienstbaar, het welzijn zoeken van de ander. Meewerken aan de opbouw van de gemeente. We hebben toch het welzijn van de gemeente voor ogen en niet van onszelf. Verlangt u daarnaar? Verlang jij daarnaar? En jij, verlang je daar zo naar om zo gemeente met elkaar te zijn? Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat de werkelijkheid soms nog ver afstaat van de gemeente zoals het zou moeten zijn. Maar als we dat willen verbeteren, waar moeten we dan beginnen? Ik denk eerst op de knieën. Bidden. Om wijsheid en leiding van Gods geest. En gaan we dan eerst kijken bij de ander? Of gaan we door Gods woord ons laten spiegelen hoe we zelf erin staan? De wereld veranderen kunnen we niet. Ook in de gemeente veranderen is een hele klus. Maar door Gods kracht en genade jezelf te laten veranderen, daar kunnen we vandaag mee beginnen. Dat is wel een keuze. Keuze die je maakt. Dan mogen we ook samen ombidden. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want als het goed is, heb je wat ontdekt. Want Heer, ik heb ontdekt dat ik, als ik aan uw voeten ben, mijn trots en twijfel wijken voor de kracht van uw, van zijn liefde. Amen.